Wie kent de tekst? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Halleluja. Nou, dat is de tekst voor deze tijd. Maar weet je wat de context is? Geld. Wij gebruiken het heel vaak voor van alles en nog wat. Maar Paulus heeft het over geld. Over zorgen om geld. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Filippenzen hoofdstuk 4. Er zijn een drietal teksten die ik als drietal bijbelgedeelten die ik als uitgangspunt ga gebruiken in het spreken over. Ik heb de titel. Ik vond het moeilijk om een titel voor deze serie te bedenken. Maar ik heb hem eerst maar genoemd Zorgen voor Morgen. Met een uitroepteken en een vraagteken. Het kan zijn dat je zorgen om morgen hebt. En het is ook goed om te zorgen voor morgen. En God zegt, ik zorg wel voor morgen en maak jij je nou maar geen zorgen om morgen. Nou ja goed, daar gaan we een beetje naar kijken in de komende weken. En ik heb een aantal bijbelgedeelten die daarvoor een uitgangspunt continu zijn. En dit is er één van hen. En dat is Filippenzen 4 vers 12 en 13. En misschien niet verkeerd om te beginnen in vers 11. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Paulus bedankt hier net de Filippenzen voor de financiële offer wat ze hem hebben gegeven. En hij bedankt hun ervoor en hij vindt het fantastisch dat ze dat hebben kunnen doen. En dan zegt hij, ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen. En ik geloof dat dat voor ons ook heel belangrijk is. Dat wij gaan leren om in alle omstandigheden voor onszelf te zorgen. Ik weet wat het is om gebrek te lijden. Maar ik weet ook wat het is om in rijkdom te leven. Wist je, een tekst die ik vond toen ik heel veel teksten hierover ging zoeken. Ik had dit nog nooit gezien. Maar als Paulus aan het eind van Handelingen in Rome is en daar in de gevangenis zit, krijgt hij gesprekken met Justus. En Justus die schrikt nogal van hem, omdat Paulus het gaat hebben over het evangelie en over rechtvaardigheid enzovoort. En Justus heeft eigenlijk het idee van, nou ik wil maar niet meer met Paulus praten. Maar dan staat er in één keer dit zinnetje. Voor maar in de hoop dat hij een gift van Paulus zou krijgen, bleef hij regelmatig in gesprek met hem. Dus blijkbaar aan het eind van Paulus' leven had Paulus iets ook financieels te bieden, zelfs als zat hij in de gevangenis, waar Justus op uit was. Toch wel apart. Had ik nog nooit zo gezien. Wie wel? Moet je maar eens nazoeken. Jij wel, oké, goed. Maar goed, Paulus zegt, ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden. Overvloed, honger, rijkdom, gebrek. En ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Of in de MBG staat daar, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En wij die liedjes altijd maar zingen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Maar we hebben niet altijd door dat die tekst dus echt spreekt over hoe ga je om met zowel financiële voorspoed als financiële crisis. Dus daar gaan we met elkaar over gaan praten. Hoe doe je dat? Hoe bouw je nou op het juiste? Hoe krijg je de juiste fundamenten? En in zekere zin, we hebben de afgelopen weken gesproken over onderweg naar de doorbraak op basis van Deuteronomium. We hebben hoofdstuk 1 tot en met 9 van Deuteronomium behandeld en daar verschillende dingen in geleerd. En eigenlijk is dit best een verlengstuk waar we het nu over gaan hebben van waar we het ook al over gehad hebben. Dat je ziet dat als God dat beloofde land aan Israël geeft, dat hij ze een aantal dingen wil leren. In de eerste in eerste instantie vindt hij het belangrijk dat ze leren dat ze het niet aan hun eigen kracht te danken hebben, dat God hen zegent. En een ander iets wat God hem wil leren, in hoofdstuk 9 van Deuteronomium, daar staat van, denk niet dat je het zelf verdiend hebt, maar het is uit genade. En God die zegt van, ik wil je zegenen, maar onthoud, ga nooit op die zegeningen bouwen, blijf altijd op mij bouwen. Ik heb in de afgelopen weken regelmatig deze vraag gesteld en daarvan had ook gesproken. Van waar is God mee bezig als hij met ons bezig is? Petra sprak afgelopen vrijdagavond bij de twintigers. En daar zouden ze het hebben over redding. En ze vroegen me van tevoren over van nou, even om samen druk over te bomen. Er zijn trouwens mensen die daar weer twee mensen die een keuze voor Jezus hebben gemaakt bij de twintigers. Dat is ook fantastisch. Mogen we best wel even voor applaudisseren, vind ik altijd. Als God zulke dingen doet. Dus er gebeurt van alles. Maar we hadden het over redding. Belangrijk is het te onthouden dat redding een onderdeel is van een totaalplan. Van een plan tot herstel. En redding is cruciaal, maar redding is niet het enige wat er is. En God is bezig met het grote herstel. Daarom heeft hij Jezus gegeven. En om iets te herstellen, stel ik kom ergens en ik moet iets maken, iets herstellen. Dan moet ik als maker een helder beeld hebben van hoe het er van origine uitzag. Hoe het eruit hoort te zien als het hersteld is. En een van de redenen waarom wij als deze, in deze gemeente de slogan hebben, leven zoals God het bedoeld heeft, is omdat we willen kijken van oké, hoe heeft God ons bedoeld en hoe kunnen we daartoe hersteld worden? Snap je? Dus God wil ons ergens toe herstellen. God wil ons ergens brengen. En een van de dingen die God wil, waar is God op uit als hij met ons bezig is, is als je kijkt naar Genesis hoofdstuk 1, dan zie je dat God de mens maakt en tegen hem zegt, zorg voor deze aarde. Heel belangrijk is het dat als de Bijbel iets zegt of in hetzelfde gedeelte iets niet zegt, dan zegt het in zekere zin twee dingen. Het zegt iets wat het zegt en het zegt iets wat het niet zegt. Wat zegt de Bijbel daar wel in Genesis 1 vers 26 tot 28? Dat we mogen heersen, mogen regeren over onze omstandigheden, over de schepping. Wat zegt de Bijbel in die versen niet? Dat we mogen heersen over elkaar en zelfs er zeker in staat er nergens dat we mogen regeren over onszelf. De eindverantwoordelijke over ons leven zijn. Want God zegt, dat ben ik. Die plaats neem ik in. Want wat is mijn doel? Dat mijn heerschappij in jou is. En als mijn heerschappij in jou is, mag jij daarvan uit zorgen voor de rest. En dat is ook het grote probleem waarvoor Jezus moest komen om ons opnieuw toe te herstellen. En hoe heeft hij dat ons gedaan? Door ons te redden. Redden waarvan? Van zonde. Wat betekent zonde? Je doel missen. Als je gered wordt van zonde, vind je weer je doel. Wat is jouw doel? Dat jouw leven vol is van hem en het daarvan uit jouw omstandigheden vol worden van hem. Daar is God op uit. En ik zeg dit bewust in waar ik het over heb. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dus God wil ons herstellen. Voor 2 weken geleden heb ik daar een stuk over uitgelegd. Dat is een ander heel belangrijk gedeelte, gaan we nu niet opnieuw lezen, die ik wel fundamenteel vind voor als we gaan spreken over Gods economie waar geen crisis is. Of over zorgen voor morgen. Dat was 2 weken geleden, je weet hem nog, Efeze hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10. En in Efeze hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10 wordt gesproken over 2 wegen. Ik ben toen hier op het podium gestaan en ik zei hier is bij wijze van spreken. De weg staat er in vers 2 van hoofdstuk 2, makkelijk te onthouden. De weg van de loop van deze wereld. De weg van deze wereld. En dan heb je hier, dat is vers 10 van hetzelfde hoofdstuk, wordt gesproken over de weg van de goede werken die hij tevoren voor jou heeft bereid. Die hij dus bedacht heeft. Dat originele plan wat hij met jou heeft. En het probleem is dit. De wereld, en wij zelf ook maar al te vaak, zitten soms vast op de loop van deze wereld. Wat ik toen heb uitgelegd 2 weken geleden, is dat de loop van wereld ook te omschrijven is als een systeem van deze wereld of een systeem van zonde. En het is belangrijk om te beseffen dat zonde dus niet alleen een daad is. Ik gebruik het voorbeeld van, stel ik geef Christiane Mep, dat is dan de daad van zonde. Maar het systeem van zonde is het achterliggende manier van denken, het wereldse manier van kijken naar alles, waardoor je vastkomt in wat ik noemde ook een net van zonde. En als we gaan kijken over de economie van deze wereld, over het web van deze wereld, ook de crisis waar wij nu allemaal in zitten, komt allemaal voort vanuit dat wij gevangen zitten onder een manier van denken wat een systeem van zonde is. En zelfs als zit je erin, doe je misschien niet werkelijk zonde, maar zit je wel onder dat web, onder dat systeem van zonde. Zonde. En wat moet er dus gebeuren? Wij moeten loskomen van de weg van deze wereld en moeten we overgaan naar de weg van de goede werken die God voor ons bedacht heeft. Hier kom je niet door goede werken, dat is onmogelijk. Om van hier te komen naar daar is het onmogelijk om daar te komen door goede werken. Er is maar één manier om van hier naar daar te komen en dat was de poort van genade. Jezus is de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En wat we in Efeze hoofdstuk 2 daar lezen, is u bent gered door genade, door het geloof. Ander woord voor geloof is gewoon puur vertrouwen. Dus God wil ons vrijmaken van het systeem van deze wereld. Daarin zitten we vast. Dat zorgt ervoor dat zijn heerschappij niet ten volste in ons kan zijn. Waardoor zijn heerschappij ook niet ten volste door ons naar buiten zichtbaar wordt. Want we zitten vast in dat systeem. En waar is God op uit? Dat wij komen bij die poort van genade. En de enige manier om daar te komen is dat je echt breekt met hoogmoed en trots. Want hoogmoed zegt, ik kan het zelf. Nederigheid zegt, ik heb Jezus nodig. En door je te vernederen, door te zeggen, Heer, ik heb u nodig, dan mag je door de poort komen en dan mag je gaan wandelen in die goede werken die hij voor jou heeft. Nou, op een vergelijkbare manier is het te spreken over, en daarom sprak ik er ook bewust over, over de financiële manier van denken van de wereld, de weg van de wereldfinanciën en de goddelijke financiën, het systeem van God, Gods economie. Daar is crisis, hier is geen crisis. Dus het is belangrijk om daar inzicht over te gaan krijgen en ons daarmee te gaan verbinden. Nou, en daarvanuit kom ik bij een derde Bijbelgedeelte, waar ik in de komende weken een aantal dingen uit ga halen. En dat is een heel bekend hoofdstuk, Matteüs hoofdstuk 6. Daar staan een aantal dingen in waar we naar gaan kijken. Wat hebben we tot nu toe ontdekt? Als Paulus zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Zegt hij dat in de context van omgaan met ook financiële zorgen, omgaan met rijkdom en omgaan met armoede. Daarvan uit hebben we gekeken van wat is nou Gods plan met onze wereld en hoe kunnen wij ook zelf dat leren? Hoe kunnen jij en ik leren om in die weg van deze wereld te komen? Loskomen vanuit de loop van deze wereld en ingaan in de weg van God. Hoofdstuk 6 van Matteüs, daar spreekt Jezus eigenlijk continu eigenlijk over de weg van de goede werken zoals hij het bedoeld heeft. Eigenlijk hoofdstuk Matteüs, hoofdstuk 5, 6 en 7, daar legt Matteüs Jezus eigenlijk continu uit. Nou, zo ziet de loop van de goede werken die ik voor jou bereid heb eruit. Zo zou je moeten wandelen. En af en toe heeft hij het eigenlijk ook over deze weg. De loop van deze wereld. De wereld die zegt misschien dit, maar ik zeg u, zulke dingen zegt Jezus af en toe. En midden in het verhaal is er een behoorlijk lang stuk waar hij het heeft over het maken van zorgen. En over omgaan met schatten op aarde. En daarom beginnen we in Matteüs 6 vers 19. Er staat, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. En dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Spreekt hij over het hebben van inzicht. Maar als je oog troebel is, zal in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? En dan gaat hij verder. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf. En over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam. En over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet. En vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. En als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, klein gelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Let op, hè, systeem van deze wereld. Hier zegt Jezus iets. Dat is allemaal de manier van denken in het systeem van deze wereld. Maar ik wil jullie hebben in het systeem van mijn wereld. En de enige manier om daar te komen is door de poort van genade. Is door geloof, vertrouwen. Wij maken geloof soms heel moeilijk en we hebben het over uitspraken van geloof enzovoort. Maar geloof betekent niets meer. Het grappige is, in het Grieks is dat het woordje pistis, iets in die trend. En het betekent zowel geloof als vertrouwen, als trouw. En als je als man en vrouw elkaar gaan trouwen, dan beloven ze elkaar trouw. Hetzelfde woordje pistis, ook het woordje geloof. Dus dat is dat je verbonden wordt met iemand, dat je je verbindt, dat je je vertrouwen legt in iemand en daarmee verder gaat. Vertrouwen. Geloof is vertrouwen. Dus door bij Jezus te komen zeg je van Heer, ik vertrouw op u. Dat is wat Jezus hier ook in Matthäus zo succes over spreekt. De heidenen denken zo. Maar ik wil niet dat jullie zo denken. Want jullie zijn immers verbonden via mij. Door mij. Met de Vader. Die voor alles en voor iedereen zorgt. Die heeft goede werken bedacht. Weet je wat ik altijd zo bijzonder blijf vinden over die Hof van Eden. Waar we het dan over hebben. Over Gods originele plan. Is dat God de Adam en Eva een afgemaakt werk gaf om te vermenigvuldigen. Snap je dat? Dus die tuin had God helemaal afgemaakt. Hij had de goede werken bereid. En het enige wat ze hoefden te doen, is daarin te gaan wandelen. En wij zijn door Jezus verbonden met een Vader die voor ons wil zorgen. Maar zorgen wij er ook voor dat hij voor ons kan zorgen? Of maken wij ons zoveel zorgen dat hij niet meer voor ons kan zorgen? Het alles te maken met vertrouwen. En welke focus wil God dan dat je wel hebt? Sorry, de tweede helft van vers 32. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Wat is het koninkrijk van God? Ik heb er vaak over gesproken. Wat is nou die kernsamenvatting die ik dan ook elke keer geef? Voor mij, na heel veel teksten over het koninkrijk te bestuderen, vat ik het evangelie van het koninkrijk simpel samen. De heerschappij van Jezus Christus. Zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving. De heerschappij van de hemelse Vader. Zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving. Dat is de samenvatting van het koninkrijk. Er is nog veel meer over te zeggen, ik weet het. Maar ik zie dat er wel een rode draad is die ik er continu tussendoor zie. De heerschappij van Jezus Christus. Zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving. Dus wat zegt Jezus? Zoek liever eerst het koninkrijk. Wees liever in eerste instantie gefocust op dat de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar wordt in jouw leven. En daarvan uit zichtbaar worden in jouw leefomgeving. Want dan ben je weer verbonden met jouw bestemming, hoe God jou bedoeld heeft. Laatste stukje. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Tot zover. Om deze serie voor te bereiden ben ik een aantal weken begonnen. Ik heb internet afgespeurd, ik heb boeken gelezen, ik heb zowel niet christelijk als christelijk gewoon gekeken van wat zegt de Bijbel over geld en wat zegt de wereld over geld, hoe werkt geld enzovoort. Ik heb best heel veel dingen ontdekt, ik begon het allemaal op te schrijven en daarvanuit ben ik gaan zoeken van Heer, wat wilt u hiermee zeggen en wat gaan we wel bespreken en wat gaan we niet bespreken ook in de diensten. Want je kunt het zo zwaar en ingewikkeld maken als je maar wil. En dan blijft het zo dat ik geen expert ben op al die gebieden. Ik ben gewoon maar een voorganger. Die gewoon onderzoekt en bidt en vraagt van Heer, hoe zit het eigenlijk? Dus waar kies ik voor? En als we hierover spreken, is met name de Bijbel te gebruiken als uitgangspunt om een aantal zaken te noemen en naast elkaar te zetten. En het kan zijn dat ik af en toe ook eventjes wat dingen erover zeg van hoe het wereldse systeem soms werkt. En we gaan daarvan uit dus dit Bijbelgedeelte, zoals ik al zei, al deze teksten de komende weken gebruiken als een uitgangspunt. En voor vandaag wil ik met name kijken naar deze tekst. Die staat in vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Dus dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, we hadden het gehad over die twee wegen. De weg van deze wereld, dat is de weg van mammon. En dan heb je de weg van de goede werken die God voor jou heeft, dat is de weg van God. Wat betekent mammon? Mammon betekent gewoon bezittingen, maar het is wel grappig. Dat woordje heeft zijn wortels vanuit de Galdeën. Weet je nog waar Abraham toen ook naartoe ging, naar Ur der Galdeën. En het is verbonden met het woordje zekerheid. Dingen waarin je je zekerheid zet. En eigenlijk vanuit de Bijbel is het woordje mammon dus ook uitgelegd van als, nou, de Bijbel spreekt over de God van deze wereld. En mammon is bij wijze van spreken de God van geld, de macht van geld, de macht van geldzucht. Het belangrijk vinden van geld, het bouwen erop, het je zekerheid stellen in het hebben van aardse bezittingen. En God zegt van je, het is onmogelijk om hier te zijn en ook hier te zijn. De realiteit zal zijn dat je dan gaat schipperen en je zult uiteindelijk doorslaan naar het een of het ander. Jezus zegt, het is onmogelijk om en God en mammon te dienen. Daarom is het zo belangrijk. Wij zijn met elkaar op zoek naar leven zoals God het bedoeld heeft. Dus het is belangrijk om inzicht te krijgen over Gods economie. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb die twee naast elkaar geprobeerd te zetten. En ik weet dat jullie erg intelligente mensen zijn. Dus jullie kunnen er vast nog wel 20 meer bedenken dan ik op papier heb kunnen zetten. Maar ik wil twee dingen naast elkaar zetten. Van wat is nou die God van Mammon? Wat is daar een hoe wordt dat zichtbaar, het systeem van deze wereld? En hoe wordt de godseconomie zichtbaar? Dus aan de ene kant heb je Mammon. En aan de andere kant heb je God. En wat is nou een goede omschrijving van het verbonden zitten in die weg van de Mammon? En wat is nou een goede omschrijving van het verbonden zijn met de weg van God? Het eerste van Mammon zegt, geldzucht is ook ander woord, is het de wortel van alle kwaad. Lezen we in 1 Timotheus 6 vers 10 en Hebreeën 13 vers 5 vers 5. Er wordt gesproken geldzucht. Het verlangen naar geld is de wortel van alle kwaad. En de Bijbel die spreekt niet voor niets. Bewaak boven alles je hart. En in de kerk kunnen we soms zo vroom doen. En ik vond het fantastisch. Heb je ook zo genoten van Petra vorige week? Echt wel allemaal schone handen gekregen en zo. Ik vond het echt super. En ik genoot ervan. En wat ik met name van haar zo knap vind is hoe ze eerlijk direct kan zijn. En daarom gaat het met mij ook zo goed. Omdat ik zo'n directe vrouw heb. Nee. Maar wat ik heel erg goed vond is dat het belangrijk is dat wij als christenen eerlijk zijn. Dat we als christenen eerlijk worden. Dat we geen poppenkast spelen. En het is makkelijk gezegd van ja, ik ben christen, dus ik heb geen last van geldzucht. Maar luister ook, net als Peter het vorige week zei, ook deze week, naar deze preek, niet voor de ander. Maar luister voor jezelf. Het is zo gemakkelijk om te zeggen van ja, daar heeft die last van. Oeh, dit is een goede preek voor die. Oh ja, deze. Maar kijk naar je eigen hart. En onderzoek je eigen hart. Onder welke weg zit je? De weg van Mammon of de weg van God? Wortel van alle kwaad. God is de wortel van alle goed. Mammon is altijd ontevreden. Misschien een leuke tekst om eens op te zoeken. Prediker, hoofdstuk 5, vers 9. Maar wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. En ook dat is enkel leegte. En het tegenovergestelde, en laten we die ook eens bekijken, een heel belangrijk hoofdstuk is 1 Timotheus hoofdstuk 6, vers 6, 7 en 8. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Dus Mammon is ontevreden, wil altijd meer. Dat is een van de grootste oorzaken van de huidige crisis. Omdat men altijd maar meer, meer, meer en meer en meer wilde. Het Westen die had zoveel honger aan van alles en nog wat, dat de rest van de wereld daarvan moest zorgen enzovoort. En de economie van God die leert tevreden te zijn. Dat is van fundamenteel belang. Bij Mammon is hebben een doel. Bij God is hebben een middel. Een aantal teksten, ik ga ze nu niet lezen. Matthäus hoofdstuk 5 vers 42 en Lucas 6 vers 35. Daar zegt Jezus, van jongen, van wat je hebt, deel uit. Geef te leen. Help anderen. Want omdat je hebt, kun je anderen helpen. Bij Mammon wil je hebben. Want als je dan wat hebt, heb je status. Bij God heb je status omdat je in hem bent. En vanuit wat je hebt, kun je dan uitdelen. Het is een middel. Er is niks mis mee dat je hebt. Ook in Matthäus of in Timotheus hoofdstuk 6. Daar staat dat je mag genieten van alles wat God je hebt gegeven. Maar wordt het een doel of wordt het een middel om goed te doen? De volgende. Bij Mammon is geld de basis van zekerheid. Bij God is God de basis van zekerheid. We hebben het net gelezen in Matthäus hoofdstuk 6, waarin dat zo duidelijk wordt gezegd. Wat is jouw basis van zekerheid? Waar voel jij je veilig? Waar bouw jij op? Is het op het gebied van geld of is het op God? Laatst zei ik tegen iemand, geld maakt niet gelukkig. En toen zei iemand, gelukkig is er wel geld. En dat is ook waar. Geld is iets wat moet rollen. En dan zeggen we ook wel grappen. Nou, en ik heb ook het liefst dat het mijn kant op rolt. En geld is een middel. Maar geld moet niet je basis van zekerheid worden. Bij Paulus is hem dat blijkbaar gelukt. Want hij zegt van ja, ik weet wat het is om het te hebben en ook om het niet te hebben. Maar het heeft mij niet heet of koud gemaakt. Want ik vermag alle dingen in hem. En niet het geld die mij kracht geeft. Maar in hem, God, die mij kracht geeft. Want in hem vermag ik alle dingen. Geloof je dat? Zeg niet te snel ja. Ik vind het moeilijk. Ik vind het echt moeilijk. In de maatschappij zoals we leven, zoals ik op ben gegroeid en zoals alles werkt. Als bij mij mijn bankrekening rood staat of als ik dikke rekeningen krijg waarvan ik denk hoe ga ik dat betalen. Nou, dan heb ik echt een probleem. Dat vind ik echt moeilijk. En dan merk ik van waar rust mijn zekerheid dan op? Waar bouw je dan op? Ik weet nog vorig jaar, aan het eind van het jaar, dat ik had toegezegd om ook je geeft je tiende en naast de tiende heb je een bedrag toegezegd om over een periode van 5 jaar te geven voor dit bouwproject. Elk jaar was het me gelukt, maar vorig jaar dacht ik echt van nou, ik weet niet, het gaat me niet lukken. Tot in de laatste 2 dagen van het einde van het jaar toe. Toen hebben Petra en ik gebeden en ik snap nog steeds niet helemaal hoe dat allemaal ging. We hebben gezegd van nee, Heer, we vertrouwen op u en we willen een man en een vrouw van ons woord zijn. En als je ja zegt, moet je ook ja doen. Dus we hebben gewoon, voor mij was het 30 of 31 december, hebben we gewoon een bedrag overgemaakt. En we wisten dat we daar de rood zouden komen te staan. En we dachten echt van, hoe gaan we dit doen? Heer, kom op. Dat was een test opnieuw van mijn hart. Ik merk dat Petra, die heeft hier veel minder moeite mee dan ik. Ik vind het echt moeilijk. Ik vergeef hem moeilijk. Toen René hier laatst was en sprak over liefde. En toen mocht je hand opsteken of naar voren komen van de verschillende dingen, van de aspecten van liefde. En dan weet ik in mijn hart van ja, om echt te geven en los te laten. Ik weet dat het moet, ik leer het ook, maar ik vind het moeilijk. Want mijn neiging is om te bouwen op de zekerheden die ik zelf heb gebouwd, heb ingebouwd enzovoort. En het is een confrontatie met jezelf. En we hebben het gedaan en God heeft het gezegend en tegelijkertijd kost het ook iets. Ik ga er niet een glorieverhaal van maken, maar het heeft alles te maken met je prioriteiten, waar je het om doet en dat je dan even soms andere dingen maar moet laten. Maar je bouwt niet op geld, maar op God. En daarvanuit vind ik karakter, integriteit belangrijk. En het toont ook karakter als ik hier erover spreek, dat ik hier niet de verhaal ga vertellen van Lodewijk heeft dit allemaal voor elkaar, want zo is het niet. Maar daarom is het zo belangrijk dat Gods woord de spiegel mag zijn waar we naar kijken. En niet mijn gevoelens, niet mijn emoties, niet mijn kunnen en niet mijn falen, maar Gods woord. En wat zegt Gods woord? Gods woord die leert mij dat niet geld de basis is van zekerheid, maar dat God de basis is van zekerheid. En we geloven het allemaal, maar Jacobus die zegt, voor je geloof pas werkelijk als je ook doet wat je gelooft. Het is een uitdaging, in elk geval voor mij. Vast ook voor jullie. De volgende. Mammon die wil graag schatten op aarde. Matthäus 6 vers 21. We lazen hem net. Verzamelen, verzamelen, verzamelen. Wat wil God? Dat wij schatten verzamelen in de hemel. Grappige is dat Lucas hoofdstuk 16 een heel apart verhaal vertelt. Ik snap hem ook nog niet eens altijd. Maar waarin God zegt van gebruik dan mammon, de onrechtvaardige mammon, om vrienden mee te maken. Maar in diezelfde context zegt Jezus er ook van dat je niet mammon kunt dienen, maar dat je God moet dienen. En onthoud dan dat mammon een middel is. Gebruik dat mammon om in de hemelse gewesten daar schatten te verzamelen. Wij gebruiken geld nog te veel voor onze eigen schatten. Mammon, die zegt de volgende, geld is rijkdom. Wat zegt God? Goede daden is rijkdom. Daar gaan we even naar kijken. Hou die 1 Timotheus op succes. Maar vast, want er staan heel veel goede dingen in. 1 Timotheus hoofdstuk 6. Ik lees al vanaf vers 17. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom. Maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen. Rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig en bereid om te delen. Rijk te zijn aan goede daden. Grappig, hè? De God van deze wereld hadden we het over. En wat was deze weg? De weg van de goede. Zijn we nog wakker? De weg van de goede daden. Die God voor ons mogelijk heeft gemaakt. Wat is rijkdom dat je hier wandelt? Je bent rijk als je in staat bent om goede daden te doen. Als je daar vol van bent. Als je vol bent van zijn genade. En los van het systeem van zonde. Los van het net waarin je continu bezig bent met hebben, 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 hebben. En denken dat je rijk wordt doordat je geld hebt. Maar als je komt en je komt onder die economie van God. En je weet van nee, ik ben rijk omdat ik in staat ben om goede daden te doen. Dat is rijkdom. Mammon is gericht op ontvangen. God is gericht op geven. Handelingen 20 vers 35. We kennen hem denk ik ook allemaal wel. Het is beter te geven dan te ontvangen. Ook allemaal zo'n tekst waar we heel snel amen op zeggen. Maar in de praktijk is het moeilijk. Ik vond ontvangen ook leuk. Of niet? Maar toch is het hebben, hebben, hebben een grote, grote oorzaak van veel problemen. Van veel problemen. Dus Jezus zegt niet voor niks, het is beter te geven dan te ontvangen. Mammon, die wil vasthouden. God die wil dat wij delen, dat we uitdelen, dat we doorgeven. Mammon die is bezig om te zorgen voor jezelf. God die wil dat je bezig bent dat je zorgt voor de ander. En de laatste, en die zet me echt aan het denken. Ik heb veel Bijbelteksten hier namelijk al bestudeerd ook. Maar Mammon die zegt, geven, lenen om er beter van te worden. Met het gevolg dat iemand anders rente moet afdragen aan jou. Of dat hij een schuld bij je heeft. Weet je dat in de Bijbel, bijvoorbeeld zelfs al bij de Joden, dat om de 49 jaar, dus in het 50ste jaar, moesten alle schulden kwijtgescholden worden. Weet je dat er serieus sprake is, ook in Amerika, dat ze erover na zitten te denken, wat zou er gebeuren als we nu gewoon wereldwijd alle schulden bij iedereen zouden kwijtschelden? En sommigen die zeggen van nou, dan zijn heel veel problemen in één keer opgelost. Anderen zeggen natuurlijk dat we dan veel meer in de problemen komen. Maar in Gods economie mag je best schuld hebben bij elkaar, maar om de zoveel tijd schat je elkaar kwijt. Weet je wat de grootste oorzaak is van inflatie? Is schuld en rente. Weet je wel hoe het nu is? Vroeger was het zo dat geld verbonden was met goud, met werkelijke bezittingen. Nu gebeurt het als volgt. Nederland heeft geld nodig. De staat die belt de bank op, de Nederlandse bank. En die zegt, ik heb 20 miljard euro nodig. Vanaf dat moment wordt 20 miljard euro gewoon gedrukt. Het is er niet, maar het wordt gedrukt. Op dat moment heeft de Nederlandse regering bij de bank een staatsschuld van 20 miljard euro. Wat de bank of wat Nederland mag gaan uitgeven. Over die schuld moet Nederland ook gelijk weer rente gaan betalen. En dat geld wordt weer gebruikt in andere banken. En de volgende bank, ik hoop dat ik je nu niet ga missen. Ik heb dit heel, heel bestudeerd en ik had er lang voor nodig om dit te begrijpen. Maar een bank die is verplicht om 10% van het geld wat ze uitlenen in elk geval in huis te hebben. En voor de rest mag ze veel meer uitlenen. Dus als een bank 1000 euro in kas heeft, mag die jou 10.000 euro uitlenen. Terwijl die niet eens heeft. Wordt gewoon op een computertje getikt en jij hebt in één keer 10.000 euro. Terwijl die bank in werkelijkheid maar 1000 euro heeft. Zonder dat ik hier nu verder op inga. Het heeft mij in elk geval diep aan het denken gezet. De economie van deze wereld is gebaseerd op schuld en op rente. Daar gaat het om, dat ik dit uitleg. Elk stukje geld wat jij in je handen hebt, is niet iemand zijn schuld in de zin van, weet je wel, maar is de schuld van iemand, is de debt of somebody. Of het is van de Nederlandse bank, of het is misschien van iemand die een hypotheek heeft genomen, of wat dan ook. Ik heb geen idee hoe we hiervan vrijkomen. Ik weet echt niet, dus ik heb ook geen oplossingen. Maar ik zie wel dat dat het probleem is. En in Gods economie, daar geven we, niet om er zelf beter van te worden, maar om te helpen. Er zijn heel veel teksten in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat wij als christenen elkaar behoren te geven en te lenen zonder de rente op te vragen. Vind ik dat best een moeilijke tekst, een tekst die ik nooit durfde te noemen. Want ja, het is toch normaal. Ik heb ook geen idee hoe we hier heel snel vanaf zouden kunnen komen. Maar het is één ding die ik in elk geval wel wil noemen. Het wereldse systeem die geeft aan een ander om er uiteindelijk zelf beter van te worden. Het goddelijke systeem geeft aan een ander, zodat Gods koninkrijk uiteindelijk ermee gebouwd wordt en de ander er beter van wordt. Zet je in elk geval aan het denken, of niet? Mij wel. En ik ben dus ook eerlijk, ik heb geen oplossingen. Ik zet gewoon naast elkaar wat ik lees en wat ik zie. Mammon is de wortel van alle kwaad. Mammon maakt ontevreden. Mammon zegt hebben is een doel. Mammon zegt geld is de basis van zekerheid. Mammon die wil veel schatten op aarde. Mammon die ziet geld als rijkdom. Mammon die wil ontvangen. Mammon wil vasthouden. Mammon wil dat je in eerste instantie zorgt voor jezelf. Mammon wil dat je geeft en leent aan een ander, zodat je er zelf uiteindelijk beter van wordt. Zit je onder de God van Mammon of zit je onder de God van het leven? Gods economie is het wortel van alle goed. Bij God ben je tevreden. Bij God is hebben een middel. Bij God is Hij de basis van zekerheid. Bij God heb je schatten in de hemel. Bij God is werkelijke rijkdom het doen van goede daden. Bij God is geven vele malen beter dan ontvangen. Bij God is delen iets wat je kunt doen omdat je hebt. Bij God is zorgen voor de ander de focus. En bij God geef je aan een ander om een ander te helpen. Zoek eerst zijn koninkrijk. En al het andere zal je bovendien geschonken worden. Zou het zo kunnen zijn? En ik praat hier niet, ik spreek hier niet over pasklare oplossingen voor problemen. Ik weet dat juist financiën zo'n gigantisch juk kan zijn. Ik weet er alles van, zowel uit mijn eigen leven als ook uit levens met wie ik gesprekken heb en van wie ik de verhalen hoor. Dus ik maak het echt niet simpel. Maar zou het zo kunnen zijn als de kerk van Jezus Christus toch ook leert, in elk geval durft, los te komen van een manier van denken die eigenlijk dat wereldse systeem is, die weg van de goede, die weg van deze wereld. In hoe we omgaan met geld, met hebben en bezittingen. Als we durven los te komen. En als we ingaan door de poort van genade. En komen op de goede werken. Zou het dan zo kunnen zijn dat de hemelse deuren voor goddelijke voorziening. Bovennatuurlijke voorzieningen. Voor wonderen, voor tekenen. Dat God dingen doet boven menselijke verwachting. Dat die dan wat verder open zouden gaan dan dat ze nu open zijn. Zou het zo kunnen? In dat ik deze studie voorbereidde, dacht ik ook een aantal keren na over van ja, apart eigenlijk de eerste gemeente, die gooide echt letterlijk alle bezittingen voor de voeten dan van de apostelen. En dan, iedereen had alles gemeenschappelijk. Ja, dat is waar, daar kun je deze dagen niet meer over praten. En onbewust brainstormen had ik wel eens van ja, stel je voor dat alles instort. Stel je voor dat in Nederland echt alles in gaat storten. Zou het mogelijk zijn? Maar ja goed, dan kom je ook snel in communisme en weet je wel, dat commune gebeuren. Maar als we nou met elkaar niet meer bezig waren met dat je eigen leventje op orde is, maar dat we met elkaar bezig leren zijn dat ons gezamenlijk leven op orde is, zodat we elkaar kunnen helpen en onze omgeving kunnen helpen, zou het dan mogelijk zijn dat wij als kerk in deze tijd van crisis, iets aan de wereld om ons heen kunnen laten zien wat al nooit gezien is? Ik weet het niet, ik durf het ook niet, ik heb geen idee hoe we dit zouden moeten doen, maar ik denk er wel over na. Hoe kunnen wij loskomen van de God van Mammon en ingaan in het leven zoals God het bedoeld heeft, ook op financieel gebied? Seks en geld zijn de twee onderwerpen waar iedereen mee bezig is, maar waar in de kerk bijna nooit over gepraat wordt. Misschien niet verkeerd. Ik weet het ook in deze gemeente. De mensen zijn hier de laatste weken, de laatste maanden zwoegen. Die het financieel moeilijk hebben. Die het zwaar hebben. Ik weet het. Ik weet dat de mensen zijn die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Ik weet dat de mensen zijn die onder, hoe heet dat, bij de schuldsanering zitten. Het houdt me bezig, want het is een last. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Heer, we hebben vanmorgen de tijd genomen om onderwijs te ontvangen, om na te denken. Ik weet dat ik best heel veel heb gezegd. En ik wil vragen dat u door de kracht van uw Heilige Geest ons helpt om hier handen en voeten aan te geven. Heer, wilt u ons helpen om hierover door te denken? Heer, de invloed van de macht van Mammon. Mammon wil uw plaats innemen. Mammon wil de bron zijn die u behoort te zijn, Vader. Mammon wil de visie bepalen of we wel of niet dingen doen. Heer, maar u bent het. Heer, maar die gedachte, laat mij in elk geval niet los. Zou het zo kunnen zijn dat wij als christenen nog niet altijd wandelen in de zegeningen die u voor ons heeft. En dan heb ik het niet over voorspoed en rijkdom en dikke auto's en dikke gebouwen. Helemaal niet. Maar dan heb ik het over een kerk die gewoon zo zeker is. Van dat de Vader voor ze zorgt. Dat ze daarvanuit zorgen voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Heer, en die vraag houdt me bezig. Zitten wij soms toch nog te veel op de weg van deze wereld? Wandelen we toch nog steeds te veel daarin? In zorgen voor morgen. En gaan we te weinig in door de poort van genade. Door u te vertrouwen. Om te wandelen in de werkelijke rijkdom. Die gebonden is met goede werken. Heilige Geest, wilt u ons hierover aan het denken zetten. Heer, ik vraag gewoon. Wilt u wonderen doen? Wilt u mensen met verstand en inzicht en creativiteit geven. Die hierin mee kunnen denken. Heer, zodat wij als gemeente, ja, we leven in deze wereld. Maar dat we met elkaar niet onder het juk van de macht van Mammon zitten. Heer, maar dat we wandelen in de goede werken van u. Help ons. Heer, ik bid voor de mensen met financiële druk. Ik weet het te veel zijn en we gaan er ook zo voor bidden. Heer, voor wie Mammon echt een last is geworden. Heer, natuurlijk is het niet makkelijk om toe te geven, maar voor ons is dan zo gemakkelijk toch geld de basis van onze zekerheid. En als we het niet meer kunnen beheren, als we het niet meer kunnen overzien, als het in één keer niet meer zo binnenkwam als dat het vroeger wel binnenkwam, als het in één keer niet meer allemaal zo gemakkelijk gaat als dat het wel ging, Heer, dan worden wij onzeker, dan wordt de boel geschud, dan snappen we het even niet meer. Heer, maar u wilt ons leren te zeggen, net als Paulus, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En ik bid dat u vanmorgen een wonder in gang zet. Niet in één keer even doet, maar in gang zet. Dat wij als gemeente en als individuen nog meer leren vertrouwen op uw zorg. En daarvan uit zullen gaan zien dat u ook echt wonderen doet. En daar gaan we zo voor bidden. Heilige Geest, wilt u op dit moment tegen de mensen spreken om wie het gaat. En ik weet dat dit beste onderwerpen zijn waar soms misschien zelfs schaamte of allerlei dingen mee spelen. Hiermee, ik weet dat er hier vanmorgen mensen zijn. Het zijn bedrijven, het zijn individuen, het zijn gewoon mensen uit de gemeente die hier vanmorgen zijn. En misschien aan de buitenkant helemaal niet zichtbaar. Maar ze hebben het vanmorgen nodig om ook op het gebied van financiën te rennen naar de deur van genade. Naar u, Jezus. Om te zeggen, Heere Jezus, ik heb u nodig om te gaan met mijn financiën. Anders red ik het niet, zie ik het niet meer zitten. Ga ik eraan onderdoor, want het is een zorg, het is een last. Ik wil ervan vrijkomen. Leer mij om uw economie echt in te stappen. En het maakt niet uit of je daadwerkelijk in schuldsanering zit. Of misschien, ik weet ook, voor sommigen is het zo, er zijn mensen die kunnen bij wijze van spreken alles hebben. Geen enkele schuld. En toch, je maakt je zorgen. Je maakt je zorgen over je financiën, over je toekomst enzovoort. Al mijn zonden, al mijn zorgen neem ik mee naar de rivier. We brengen het bij Jezus en gaan we nu doen. En daarom, Geest van God, wil ik u vragen om nu te spreken tot de mensen om wie het gaat. Heer, wilt u ons allemaal zegenen in alles wat we doen, ook op financieel gebied. Heer, wilt u ons ook aanraken als er zorgen zijn. In Jezus' naam. Amen.